Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Jacobien Dasgupta, die gaan we straks bellen van DSM. We hebben Talita Musse straks aan de telefoon, Jeroen Buescher. En we beginnen straks met Annette van Waning van Verbego. Dus we hebben weer een heerlijke, volle uitzending. Waar gaan we het met elkaar over hebben? We gaan het hebben over de maatschappelijke bijdrage, of beter gezegd de purpose van de organisatie als arbeidsvoorwaarde. Want ja, als jij niets bijdraagt aan de maatschappij, je hebt daar geen verhaal over, je weet niet wat je moet vertellen, het is niet duidelijk, mensen weten het niet, dan komen in ieder geval de millennials, die komen niet bij je werken. Dat vinden zij namelijk uitermate belangrijk. En ik durf wel te zeggen, stiekem de andere generaties ook. Dus hoe kom je achter je purpose? Wat doe je eraan? Hoe breng je het naar buiten? En welke tips hebben we voor jullie? Dat hoor je allemaal in dit uur van People Power. Fijn dat je luistert.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, en Pieter Jan de Bree en Doeke Sprakker zijn bij mij in de studio. Mijn fijne collega's van People Power. Wij hebben het weer getrotseerd. Eigenlijk totaal onverstandig, maar we hebben het wel gedaan. We hebben tegen onze fijne gasten gezegd, blijf maar thuis. Niet omdat we ze niet aardig vinden, maar wel omdat wij toch begaan zijn met hun veiligheid. Vandaar dat een van onze vaste gasten, Annette van Waning, dit keer eens een keer aan de telefoon aanwezig is. Hoi Annette.
Ja, hoi. Goedemiddag.
Goedemiddag. Hoe wit is het bij jou?
Het is hier heel wit. En als ik naar buiten kijk, zie ik een prachtige landschappen met schaapjes. Dus het is leuk om een keer zo te zien. Maar volgende keer ben ik gewoon weer graag in de studio.
Ja, nou, je bent altijd welkom hier, dat weet je. Annette, we hebben het over de purpose of de maatschappelijke bijdrage of de shared value van de organisatie. Nou, die laatste term die horen we ook regelmatig voorbij komen. Een gedachtegoed van Michael Porter. En jij bent in Amerika bij hem geweest. Je hebt een leergang gevolgd. Hoe was dat?
Ja, dat was zeer inspirerend. Het was ongeveer vorig jaar om deze tijd. En het bijzondere daarvan is dat het gedachtegoed van shared value gaat er echt uit van hoe kun je nou met je organisatie, behalve dat je gewoon de business doet waar je mee begonnen bent, ook een maatschappelijk probleem eigenlijk oplossen. Dus hoe kun je ook maatschappelijk een bijdrage leveren? En het inspirerende daarvan is dat doordat je op die manier erover nadenkt, zijn er krijg je andere inzichten als organisatie. En zie je opeens dat je bijvoorbeeld ook een bijdrage levert aan voor het oplossen van de inzet van mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt, wat we bij Verbego doen. Maar ook bijvoorbeeld spreek je daar voorbeelden uit Amerika weliswaar, dat bijvoorbeeld Walmart niet uit gebieden is weggegaan waar heel erg krimp was, dus waar ze eigenlijk dus met hun supermarkt geen bestaansrecht meer hadden. Maar waar ze dan eigenlijk dachten van ja, maar we kunnen hier gewoon niet weg. Want als wij hier weggaan, is hier echt niks meer. Nee. Dus geen zorg, geen apotheek, helemaal niks. Dus ze hebben eigenlijk gezegd, we willen blijven. Maar hoe zorgen we er dan voor dat we toch een maatschappelijke rol ook gaan vervullen? Dus we hebben eigenlijk die in bepaalde gebieden die supermarkten omgevormd tot een soort van, ja, dat wordt gemeenschapsontmoetingsplekken. Waar je dus behalve boodschappen doen ook zorg vindt en ook allerlei andere activiteiten kan doen. En dat is een heel mooi voorbeeld van shared value, hè, van gedeelde waarden. In Amerika zijn er wel meer voorbeelden van. In Europa en Nederland iets minder. Maar ze zijn er wel. En het bijzondere is dat ze vaak niet als zodanig worden omschreven. Maar als je doorvraagt, ze er wel zijn. Dus de uitdaging is nu om ze met elkaar ook echt te gaan omschrijven. En te zorgen dat het wordt erkend als shared value voorbeeld.
Hoor ik je nou ook zeggen, ja, door aan de slag te gaan met shared value, ga je ook kijken naar de dingen die je al doet. En zie je ineens niet alleen maar de business kant, maar zie je ook die maatschappelijke kant die er eigenlijk altijd is geweest. Maar nu zie je hem en daardoor ga je misschien wel versterken. Ga je wel meer erop inzetten omdat die maatschappelijke kant er ook aan zit?
Ja, nee, dat is absoluut het geval. Hè. En wat je ziet, hè, is dat wat je aangeeft van bedrijven doen al dingen en door op een andere manier naar te kijken, heb je daadwerkelijk ook die maatschappelijke bijdrage. Bij sommige bedrijven zit dat er gewoon in, hè, zit in het DNA dat je ook maatschappelijk iets wil doen. Dat zie je veel bij familiebedrijven ontstaan. Dus zo ook bij Verbego, wat wij al langer doen. Maar je hebt ook bedrijven die het gewoon doen en daar pas daarna achterkomen van hé, we hebben dus ook een maatschappelijke bijdrage. Dus het kan twee kanten op.
Ja, en heb in het licht van het belang wat veel mensen eraan hechten, hè, waar ze in hun keuze, waar ze willen gaan werken. Mm-hmm. Ik denk dat zou voor mij dan de eerste stap zijn om dat te zeggen. Ja, je kunt natuurlijk enorm op zoek gaan naar je why of je purpose en iets groots en meeslepend bedenken. Ik zou dan zeggen, ga eerst eens kijken wat überhaupt je maatschappelijke impact is en hoe je dat zou kunnen vertellen aan de buitenwereld. Want ja, uiteindelijk heb je dat altijd.
Dat klinkt in het huidige gedachtegoed en gedachtewereld waar we nu in leven, klinkt dat heel logisch voor mensen die er veel mee bezig zijn, zoals jij en ik en gelukkig nog heel veel meer mensen. Maar als je puur vanuit economische achtergrond bent opgeleid en bent groot geworden in bedrijfsleven, is dat soms heel lastig om die klik te maken. Hm. Dus mensen kunnen het absoluut en dat gebeurt ook, maar dat is lastig. En wat je nu ziet is dat als je kijkt naar opeenvolgende generaties, is het wel zo dat de generatie die zeg maar nu op de arbeidsmarkt komt, dus waar Talita straks ook over gaat praten, dat die generatie misschien eerder kijkt van hey, wat is eigenlijk de maatschappelijke activiteit van dit bedrijf en hoe wat doen ze eigenlijk nog meer voor de maatschappij dan alleen maar een bepaald type activiteit zoals bijvoorbeeld schoonmaken of bijvoorbeeld een ziekenhuis mensen beter maken. Ja. Dus daar zie je wel een verschuiving in de why waarom jonge mensen vooral bij bepaalde bedrijven wel of niet willen werken.
En merk jij nou zelf vanuit Verbego dat het feit dat jullie bekend staan als een bedrijf wat een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert, merk je dan dat dat helpt om goede, leuke, jonge mensen binnen te halen?
Nou, wat je ziet is dat wij zijn dit jaar gestart met een nieuw programma binnen Verbego. Wat echt gaat over een veranderingsplatform of een veranderplatform eigenlijk. En er zitten drie niveaus in een soort opleiding. En het instapniveau, hè, dat zijn onze explorers. En dat zijn 8 jonge mensen die afkomstig zijn van het hbo of de universiteit. Hebben maximaal 2 jaar werkervaring. En zij zijn dus echt bij Verbego binnengekomen als nieuwe jonge honden, zeg maar.
Een soort trainees noemden we dat vroeger.
Een soort traineeship noemden we dat. Maar je ziet dus in de selectie van die medewerkers, maar ook in de gesprekken die we met hen hebben gehad, dat zij allemaal zeggen, ja, maar ik wil graag bij jullie werken omdat jullie meer doen dan alleen maar geld verdienen wat belangrijk is.
Okay.
En zij kiezen daar echt overtuigd voor. En ze geven ook aan dat ze daarom specifiek voor bij Verbego willen werken. Dat ze daarom misschien minder geïnteresseerd zijn om in andere branches te werken. Waarbij de dingen die wij doen, hè, schoonmaak, groenvoorziening, misschien niet als eerste het meest sexy zijn. Maar wel als bedrijf het verschil maken door de manier waarop we ze doen. En dat spreekt dus heel erg aan.
Ja, want ik kan me voorstellen dat best wel een vraagstuk voor jullie is. Dat misschien de activiteiten die jullie ondernemen, dat niet het eerste is waar iemand aan denkt die vers van de universiteit af komt rollen. Mm-hmm. Maar dat de manier waarop jullie dat doen juist weer wel super interessant is. Ja, en ook onderscheidend naar concurrenten van jullie.
Ja, nee, het feit is inderdaad dat we dingen anders doen. Dat jonge mensen ook op een andere manier kunnen en mogen leren. Want deze explorers die gaan gedurende 2 à 3 jaar een aantal opdrachten doen. Echt rechtstreeks in onze bedrijven. Waar ze dus meteen in aanraking komen met de werkvloer. Waar wij dagelijks ons geld verdienen. Maar ook gewoon met het hogere gedachtegoed van Verbego. En de manier waarop we maatschappelijk het verschil willen maken. Doordat er tussen de opleidingsniveaus die erin zitten. Dus dat zijn de jonge honden in de explorers. Dat zijn collega's middenkader. En er is ook een groep directeuren en de raad van bestuur. Doordat ze die groepen ook met elkaar verbinden, krijgen ze ook veel meer een beeld over wat gebeurt er in het bedrijf op de diverse niveaus. Ja. En doordat je verbindt, kun je beter veranderen. Maar doordat je verbindt, krijg je ook veel meer een gevoel bij van hey, wat betekent het nou maatschappelijk dat we dingen anders doen?
Ja. Nou, ik ben heel benieuwd naar de rest van de uitzending. Want we gaan nog bellen met Jacobine Dasgupta van DSM. Die natuurlijk ook, net zoals jullie, bekend staat als een organisatie die heel erg bezig is ik mag het geen MVO meer noemen. Hè, die duurzaam aan het ondernemen zijn. Die echt producten maken om de wereld beter te maken. Daar gaan we met haar over hebben. En aan het einde krijgen we nog een tips van Talita Musse. Die zelf uit de generatie komt en daar ook uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan wat haar generatie, de generatie I of de millennials, wat die nou belangrijk vinden.
Ja, dus, super interessant. Leuk. Ja,
dus dankjewel Annette. Volgende keer weer live zie ik je.
Volgende keer ben ik er weer live bij. En sterkte met de terugreis.
Ja, dankjewel. Geniet van de sneeuw. Bye bye.
Dankjewel. Hoi.
We bellen zo met Jacobine Dasgupta. Zij is directeur Brighter Living Solutions bij DSM. Nou, wat het is, dat hoor je straks. Maar ze gaat in ieder geval praten over een fabriek die zij in Rwanda hebben geopend. Om Africa Improved Food, zo heet dat. Want daar maken ze voeding om daar de ondervoeding tegen te gaan. En dat hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
En Pieter-Jan de Bree en Doekes Prakker, mijn fijne collega's in de studio. En we zijn bezig met het onderwerp Purpose als arbeidsvoorwaarde. Hoe belangrijk vinden mensen het nou dat een organisatie een maatschappelijke bijdrage levert? Nou, een van de voorbeelden, misschien wel het voorbeeld, van een bedrijf dat inzet op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als business case is DSM. En wij zijn dus ook heel blij dat we Jacobine Dasgupta aan de telefoon hebben. Zij is directeur van de Brighter Living Solutions bij DSM. Welkom Jacobine.
Dankjewel Glenn.
Nou, gelijk maar de eerste vraag. Brighter Living Solutions, wat is dat?
Wat is dat? Een goede vraag. Bij DSM hebben we ons doel gesteld om zorg te dragen voor zowel de natuur als de mens. En dat ook te laten doorklinken in producten die we ontwikkelen. Dus we hebben een toetssysteem opgezet waarbij we nadrukkelijk kijken wat is de impact daarvan op gezondheid, welzijn van mensen en ook op de natuur. Denk aan broeikasgaseffecten of grondstoffen.
Oké.
En dat betekent dat we dat dus toepassen als we een nieuw product willen ontwikkelen. En kijken, hoe ziet dat er dan uit? Kunnen we daarmee de broeikasgassen verminderen? Kunnen we daarmee de gezondheid verbeteren? En het is nu een richtsnoer voor onze nieuwe producten.
Ja, klinkt eigenlijk als een soort intern keurmerk.
Ja, inderdaad. Zou je kunnen zeggen, ja.
Stel je nou voor dat dat iemand heeft een nieuw product bedacht. En die komt bij jou langs en die zegt, nou, ik wil wel langs de meetlat. En vervolgens zeg je, ja, sorry, maar je levert geen positieve bijdrage aan mens of natuur. Wat gebeurt er dan?
Goeie vraag. Nou, het gebeurt nog steeds wel dat we zeggen, oké, dit is ook een goed product. Gaan we gewoon mee door. We hebben ook niet gezegd dat 100% moet nou beter zijn dan een concurrent. Maar we hebben toch gezegd, ja, tot 65% in 2020 willen we graag dat deze toets doorstaat en ook beter is dan wat er op de markt is. Dus we leggen dat best hoog.
Ja, zeker. Hey, want even voor de duidelijkheid, hè, dit is dus niet dat jullie zeggen, het moet geen schade berokkenen, maar dit is echt, het moet een positieve bijdrage hebben, toch?
Inderdaad. Ja. Het moet de wereld een klein beetje verbeteren.
Dus, okay. Dag Jacobine en Pieter-Jan hier. Dus van zowel input, output, dus ook het productieproces. Dus het gaat van grondstof tot het productieproces totdat het product er is.
Helemaal waar. Ja, inderdaad. We kijken door de hele waardeketen heen. Want we zijn natuurlijk als producent van ingrediënten en halffabrikaten vormen maar een stukje van de schakel. Dus we proberen ook naar beste inzicht inschatting te maken hoe de toeleveranciersketen eruit ziet en ook hoe het effect zal zijn op de consument.
Wow. Mooi.
En je zegt 65%. Is dat wat is de ondergrens?
Dat is de grens. Maar we willen graag dat in 2020 65% van al onze producten, dus de omzet die we genereren met onze producten, dat daarvan 65% beter is. Dus
op die manier,
beter als concurrent. Ja.
Okay. Heb je een voorbeeld van een product, Jacobine, wat jullie nu hebben?
Ja, bijvoorbeeld Urelac Ultra. Dat is een nieuwe poedercoating die een aanzienlijk lagere broeikasgas effect hebben in de waardeketen. Omdat je bijvoorbeeld geen oplosmiddelen nodig hebt. En je kan heel zuinig zijn in het gebruik. de poeder die ze afvalt, kan je opnieuw gebruiken. Dus door bijvoorbeeld life cycle assessment, dat zijn methoden om te meten wat de milieu-impact is. Door die los te laten of zoiets, zie je dan dat de impact een stuk beter is.
Oké. Okay. En nou heb ik begrepen dat jullie onlangs ook een fabriek geopend is. Door onder meer DSM, niet alleen, maar onder meer door DSM in Rwanda. In het kader van Africa Improved Foods.
Ja,
hoe kom je ineens in Rwanda terecht?
Ja, hele goede vraag. Ook alweer. Nou, we zijn sowieso natuurlijk als bedrijf bezig over de hele wereld. We waren al nadrukkelijk aan het kijken wat kunnen we op het Afrikaanse continent toevoegen. En een land als Rwanda, daar is al bijna 40% van de kinderen ondervoed. Dat noemen ze stunting. Dus van achterblijven van fysieke en mentale groei. Dat bepaalt dat ze uiteindelijk niet zo lang worden, maar ook zeker niet al hun capaciteiten kunnen ontwikkelen. En dat komt met name door gebrek aan vitamine en mineralen. Nou, laten wij daar nou net goed in zijn als DSM, verstand van hebben en ook weten hoe je dat in voeding verwerkt. En samen met FMO, dat is een Nederlandse investeringsbank, de World Bank en de Rwandese overheid, hebben we een bedrijf opgezet en ook een fabriek ontwikkeld en geopend om ter plekke voedingsingrediënten en zelfs ook een eindproduct op de markt te zetten, zoals inkankoekjes en cornflakes, met vitamine en mineralen die daar missen. En met lokale producten, zodat ook de lokale boeren ervan profiteren. En allerlei Rwandese mensen die in de fabriek kunnen werken. Dus het is een unieke samenwerking, nieuw businessmodel ook. En uiteindelijk volgen we natuurlijk ook stap voor stap wat dan de gezondheid en de sociale impact is.
Ja.
Het is nog maar net geopend, dus daar kan ik er niet veel van zeggen, maar de berichten zijn goed.
Nou kan ik me voorstellen als mensen dit horen en die kennen DSM en die weten dat jullie een heel groot bedrijf zijn, dat ze dan denken, ja, het is toch een soort ontwikkelingshulp.
Nou, het is een heel ander model. We geven niks weg. Er wordt gewoon geld verdiend.
Ja.
En de overheid investeert. Dus het is echt wel het is een onderneming. Dus dat is wel iets heel anders dan geld geven.
Ja, en hoe kijken jullie daar dan vanuit DSM naar? Want ik kan me voorstellen dat jullie de wereldkaart hebben en denken, nou weet je, daar zitten we goed. Afrika, nou, dat is nog wel een uitdagende markt. Dat is ook de vraag wanneer daar natuurlijk economisch rendabel geproduceerd kan worden. En is dit dan een soort hand-in-hand project waarbij je eigenlijk enerzijds je maatschappelijke rol, anderzijds de verbindingen met allerlei organisaties, maar ook natuurlijk gewoon jullie normale commerciële business drive samenvoegt? Dat lijkt me best wel lastig.
Dat is het wel, inderdaad. Wij proberen die maatschappelijke impact te realiseren. We proberen business te maken. Het moet uiteindelijk zich ook weer terugbetalen. En het is ook dit soort nieuwe businessmodellen is natuurlijk ook een kwestie van uitproberen, zou ik willen zeggen. Dus het is ook kijken van, nou, hoe werkt dat met deze in het samenwerkingsverband.
Ja.
En, maar in een ander programma vanuit DSM werken we ook samen met sociaal ondernemers en overheden of met het Wereldvoedselprogramma. Dus het is niet in zoverre helemaal uniek. Mm-hmm. Ik denk dat we op verschillende continenten en verschillende modellen samenwerken. En dat zie je overigens ook dat Danone en Nestlé en Unilever, een aantal andere grote bedrijven, experimenteren daar ook mee. Dus we zijn niet de enige.
En hoe kijken medewerkers van DSM nou naar al deze nieuwe, duurzame, maatschappelijk gerichte ontwikkelingen?
Ik denk dat er twee reacties zijn. De eerste is dat iedereen is sowieso trots dat we daarin betrokken zijn. Dat het op verschillende thema's en de verschillende gebieden dat DSM verschil probeert te maken. En ik zie wel aan collega's dat iedereen nog het meest enthousiast is als het ook nog de dagelijkse praktijk raakt. Dat je ook snapt dat je in je dagelijkse werk als marketeer of als sales manager of inkoper snapt hoe je daar zelf ook een steentje aan bijdraagt. Ja. Dus een algemeen gevoel van trots en het wordt altijd nog versterkt als je dat herkent ziet in je dagelijkse werk.
Ja. Doen jullie daar iets aan om te zorgen dat mensen het herkennen in hun werk? Want ik kan me best wel voorstellen dat het er wel is, maar dat het soms gewoon niet gezien of gevoeld wordt.
Ja, het is niet altijd makkelijk natuurlijk, want het is toch uiteindelijk zo'n voorbeeld als African Proof Foods is toch op een ander continent en ver weg. We hebben hele goede interne communicatie over de grote projecten, maar ook over successen. We hebben laatst ook een hele leuke interne event gehad. En daar zie je enorm veel aanmeldingen en interesse om ook case studies te delen. Ook dingen die goed gaan, maar dingen die ook lastig zijn. En dat soort dingen. Dus die interne meetings en calls die je dan hebt, want we zitten in verschillende landen, zijn enorm belangrijk om ook het gevoel van saamhorigheid te behouden. Hm. En het gevoel van verbondenheid. Dus we moeten daar ook wel nadrukkelijk natuurlijk aandacht voor hebben en energie steken om dat soort voorbeelden ook te delen met elkaar.
Ja. En naar buiten toe, hè? Want ik kan me heel goed voorstellen dat er wordt in ieder geval in de duurzame wereld wordt er veel over DSM gesproken. Worden jullie vaak als voorbeeld naar voren gebracht? Volgens mij staan jullie met 3 mensen in de duurzame top 100. Nou, ik weet niet of er een ander bedrijf is die dat heeft, maar ik denk het niet. Gebruiken jullie dat dan ook in jullie, bijvoorbeeld jullie arbeidsmarktcommunicatie?
Moet ik even bedenken. Dus ik eigenlijk niet te zeggen of nou die duurzame top 100 vermelding daarin gebruikt wordt. Het feit dat we een sterke missie hebben, Bright Science, Brighter Living, en dat we dat nadrukkelijk implementeren met een aantal principes, dat wordt zeker gebruikt. En ook, wij hebben natuurlijk een aantal kopstukken, Fijke Siebesma, maar ook Geraldine Matchett, onze CFO en Dimitri de Vreese. Die geregeld ergens optreden en vertellen over hoe zij duurzaamheid zien. Mm-hmm. En dat zijn wel aansprekende figuren die dan ook genoemd worden.
Yeah.
En je ziet ook dat mensen, als ze bij DSM komen, heel veel noemen ook purpose of duurzaamheid als een reden om zich om bij DSM te komen werken.
Merk je nou ook want je vertelde dat de partnerships die jullie nu maken, dat die anders zijn dan in het verleden. Je partnerships verschillen, de partners daarin verschillen.
Mm-hmm.
Komen die nu ook naar jullie toe omdat ze dat weten? Omdat ze weten dat die veranderd is?
Er komen veel partijen inderdaad naar ons toe om mee te praten. Het is natuurlijk niet altijd zo dat het van leidt tot een nauwe samenwerking. Maar het is wel, valt wel op dat we op een nieuwe manier bezig zijn. En ook voor partners is het weer potentieel een nieuwe business. Dat is niet de wens om de wereld te verbeteren. En het zaken doen gaat ook bij de partners hand in hand. Dus we zijn volop verkenningen, laat ik het zo zeggen.
Ja. Mooi om te zien, Jacobien, dat het bij jullie zo hand in hand gaat. Want die werelden die zijn nog veel te vaak gescheiden. Het is te vaak te veel maatschappij of te veel business. En volgens mij is de balans daartussen juist de grote uitdaging. Dus mooi om te horen hoe jullie dat aanpakken. Dus dankjewel dat jij de tijd wilde nemen om even jouw ideeën met ons te delen.
Heel graag gedaan. En ik wens iedereen ook heel veel succes die hetzelfde probeert te bewerkstelligen.
Hartstikke goed. Dankjewel. Jacobien Dasgupta van DSM.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl. In a world of continuous change, where managers meet unprecedented challenges, there is one man that can help you. Jeroen Buescher.
Ja, het is weer zover. Een van mijn fijne radiovrienden is weer aan de lijn. Jeroen!
Ja,
daar is hij weer. Ook gewoon lekker thuisgebleven in het warme Amsterdam, hoop ik.
Ja. Skype doet wonderen.
Ja, fantastisch. Hè? Eigenlijk hoef je er nooit meer naar buiten met z'n allen. Jeroen.
Ja, stel je voor.
Nou, dat is ook ongezellig.
Over zingeving gesproken.
Nou, over zingeving gesproken. Waar ga je het vandaag over hebben?
Over zingeving.
Hey. Dat is bijzonder. Nou, ik ben heel benieuwd.
Ik ook, dankjewel. Ja, dames en heren, we zitten in de donkere dagen van het jaar. Ook de dagen traditioneel van de bezinning, terugkijkend op hoe het jaar was en vooruitkijken naar wat we willen. En niet voor niks gaat zo'n programma wat later in het jaar natuurlijk dan over zingeving. Waarom managers daar toch altijd weer Engelse woorden voor moeten verzinnen? Ik weet het niet, maar het verkoopt nog steeds beter. Maar ik hou me even bij het goed Hollandse zingeving. En zingeving is natuurlijk wat werk ons geeft. En zingeving van ons leven vindt ook meer en meer plaats in activiteiten die wij zelf als werk beduiden. Vroeger gingen we naar ons werk om daarna naar huis te gaan en dan konden we echt aan ons leven beginnen. En tegenwoordig versmelten die twee steeds meer. Ons werk is ons leven en daarmee ook een beetje de zingeving geworden. Ik denk dat we... Dat mooi is. Ik denk ook dat je moet leven zonder uitstellen. Dus ook niet 8 uur lang het leven uitstellen om vervolgens aan het leven te kunnen beginnen. Ook niet je leven tot je 65ste uitstellen om daarna pas te kunnen beginnen. En dat ons leven ons werk is, ons werk ons leven, daar zie ik niet zoveel kwaad in. Natuurlijk wordt soms het leven te veel werk in de zin dat het te veel privé wordt. En dan is er geen moment meer voor rust en bezinning. En ook dat heeft ons lichaam en onze geest nodig. Dus de vrijheid die we steeds meer ervaren als professional om vorm te geven aan dat wat wij doen. Dat we niet meer de baas hebben die ons zegt wat we moeten doen. Maar dat we zelf mogen nadenken over hoe we iets het beste kunnen aanpakken. Dat draagt bij aan zingeving. Maar tegelijkertijd is die agilisering van deze wereld en zelfs de mode van het woord purpose... Heeft ook duidelijk een zwarte kant. En daar wil ik in die bezinning hier in de donkere dagen toch ook even naar kijken. Wij mensen zijn geen solitair dier. Wij zijn een dier dat in groepen leeft. En dat hebben we altijd gedaan. En we zijn hier in het Rijke Westen op een punt beland dat we in de meest bizar kleine gemeenschap leven. Traditioneel leven mensen nu in, laten we even heel, heel seksistisch zeggen, man, vrouw en 2 kinderen. Mag ook man zijn. En maar 40% in Amsterdam is het zelfs al man of vrouw. Want 40% van de Amsterdammers woont al alleen. Historisch gezien is dat eigenlijk een heel onnatuurlijke situatie. Wij voeden onze kinderen op in gemeenschappen die historisch gezien nog nooit zo klein zijn geweest. Vergeet niet dat 100 jaar geleden, 150 jaar geleden, gewoon mensen leefden in gemeenschappen van 30 tot 50 mensen. Ja, op een hoeve, op een binnenplaats. Kinderen werden opgevoed door ja mama, ja papa, maar ook door broertjes, door zusjes. Dus door oma's, door buren, door tanten, door nichten, door buurtbewoners. Wij zijn als diersoort eigenlijk gewend om in grote gemeenschappen met elkaar samen te leven. En door de individualisering zijn we in steeds kleinere en misschien ook heel stiekem wel wat eenzamere gezinnetjes gekomen. En wegen we de relatie tot oma op zijn merites. Is oma wel leuk? Dan gaan we er naartoe. Is ze niet leuk? Dan moeten we er naartoe. Maar de waardering dat iemand gewoon de gemeenschap is waar we toe behoren, die is steeds lager en lager dan ooit volgens mij. En heel lang heeft het werk voor ons een gemeenschap gefaciliteerd. We kunnen lachen om debiteuren, crediteuren. Maar uiteindelijk is dat een gemeenschap waar we ons 's ochtends melden. En waarbij goeie 's morgens de inleiding is voor tante Beb die altijd zo raar praat. Jan die er altijd de kantjes van afloopt. En Henk die altijd schuine moppen vertelt. We kunnen afgeven op de goede oude afdeling waar de baas nog als een kloek op neerzat. Maar de goede oude afdeling was tegelijk een gemeenschap waar we ons thuis konden voelen. En nog steeds niet voor niks. Werkloosheid is niet een terugval in inkomen, dat is het ook. Maar mensen die je vraagt die werkloos zijn geworden, wat het meest pijn doet, is de zinloosheid en het niet meer ergens bij horen. En we kunnen het Walhalla en het Joehoe zingen van de agilisering en de flexibilisering van deze wereld. Maar we geven daarbij ook de laatste gemeenschap op die we nog hadden. Die van ons werk, onze afdeling. Want vergeet niet, een team is een groepje mensen met een doel. En een gemeenschap is een groepje mensen die met elkaar verbonden zijn. Ondanks wie ze zijn, maar gewoon omdat ze erbij horen. laten we niet te ver doorschieten. Laten we beseffen dat we een mens zijn, een dier zijn, wat in gemeenschappen wil wonen. En laten we met elkaar, als het licht weer feller wordt, gaan zoeken hoe kunnen we die nieuwe gemeenschappen bouwen met elkaar. Die hebben we nodig om zin te voelen. Die hebben we nodig om gelukkig te zijn. Ik wens u allemaal een geweldig nieuwjaar alvast.
Wauw, Jeroen. Bloody hell. Ja, mooi. Supermooi. Ja, mooi. Supermooi. Ja. Applaus.
Ja, ja, applaus. Ja, toch? Zeker. Ja.
Heel mooi. Kippenvel, Jeroen. Het is weer, het is niet weer gelukt. Het is gelukt. Het is, lukt je wel vaker, maar ik weet nog dat je begin van het jaar had je een mooie bespiegeling. Of voor de zomer was het volgens mij. Woewij, die vond ik heel mooi, maar deze die komt wel even binnen. Super.
Ja, ik heb misschien ook een term ervoor. Misschien moeten we het nieuwe werken noemen.
Het samenwerken, toch? Het samen. Nieuwe. Gewoon samen.
Jeroen. Dat misschien wel het zijn.
Mag ik jou bijzonder bedanken voor het zijn van mijn werkfamilie. Samen met, ik heb hier nog twee fijne collega's in de studio staan. Dus ik heb het afgelopen jaar enorm hard gewerkt aan het zijn binnen mijn werkfamilie. En ik vind het prachtig om met je samen te werken. Dankjewel Jeroen. En volgend jaar, lieve luisteraar, is hij er gewoon weer elke maand met zijn eigen programma natuurlijk. People Power Change. Maar zeker ook elke maand met zijn column. Want dit wil je toch niet missen. Dankjewel Jeroen.
Geen dank.
En speciaal voor jou heb ik een totaal ander plaatje opgezet dan wat ik van plan was. En ik dacht, hier moet één toepasselijk plaatje bij. Dus wij gaan jou verblijden met All Together Now van The Farm.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Dus uitsmijter van deze aflevering over purpose als arbeidsvoorwaarde bellen we met Talita Muse. Talita is eerder al bij ons in de uitzending geweest. Volgens mij toen waren we echt net begonnen. Dus ik denk zeker 2 jaar geleden. Ja, Talita, wat fijn om je weer te horen.
Superleuk.
Ik zie superveel van je langskomen. En het leuke is dat Talita ooit... Nou, niet, je bent niet echt officieel mijn stagiair geweest. Maar je hebt me wel ooit geholpen in een programma. Toen je nog veel jonger was dan dat je nu bent. Je bent nog steeds niet echt oud. En zoals dat een ware heer betaamt, zal ik niet vragen hoe oud je bent. Maar je bent... maar je bent
een millennial.
Ja, hè? Je bent een millennial. En je hebt ook verstand van millennials. Want je bent erop afgestudeerd. En je doet er heel veel over. Dat snijvlak van de nieuwe generatie en duurzaamheid, daar hou je elke dag mee bezig. Nou, mensen die jou een beetje in de gaten houden, die zien je continu overal op allerlei events en congressen staan. En je hebt laatst zelfs een TED Talk gedaan.
Klopt.
Nou, jeetje zeg, dat lijkt me echt wel heel spannend.
Het is heel spannend. Dat was wel superleuk om te doen. Het is wel een aanrader. Ja. Het maakt je verhaal wel scherp. Je moet er je best voor doen.
Ja, nou, ik zal... Zijn mag geen oproep of zo, maar het lijkt me heel leuk om het een keer te doen.
Vooruit, omdat je nu zo aandringen. Vooruit, oké.
Talita, hoe werd je nou voorbereid? Even voor we doorgaan.
Sorry, wat zei je?
Hoe werd je voorbereid op het doen van die TED-talk?
Je wordt gecoacht, dus je krijgt een coach aangewezen en je schrijft je hele verhaal uit en vervolgens ga je kijken van waar heb je nog coaching in nodig. Is dat een storytelling of meer je houding, intonatie, dat is een beetje afhankelijk van of je veel spreekt of weinig. En nou spreek ik wel al veel, maar bij mij was het vooral de storyline, dus hoe vertel je nou gewoon een kort en krachtig verhaal?
Ja, nou, kom maar op. Nee hoor. Nee, Talita, we hebben het al een uitzending over, uitzending lang over, nou, over maatschappelijke bijdrage van een organisatie. Purpose, why, shared value. Nou, geef er een naampje aan. We hebben Annette van Waning gehoord. We hebben Van Verbegel. We hebben Jacobien Dasgupta gehoord van DSM. We hebben Jeroen Buusje met een prachtige oproep over zingeving. En vooral dat je dingen samen moet doen gehoord. Nu is het tijd voor mensen die aan het luisteren zijn. Die denken, ja, ik vind het allemaal prachtig. Maar wat moet ik nou doen? Ik wil die jonge generatie mijn organisatie binnenkrijgen. Ik heb ze hard nodig. Hoe ga ik ze nou, ja, hoe ga ik ze bereiken?
Ja, nou, ik zou het zeggen, het liefste werken ze natuurlijk aan een echte purpose, hè? Want je ziet wel dat organisaties voor wie de purpose al heel duidelijk is. Of dat nou... Tony's Chocolonely is of Van de Bron of dat soort type bedrijven, dat die helemaal geen moeite hebben om jong talent met maatschappelijke zingeving zeg maar echt aan zich te betrekken, aan zich te binden en te trekken. En ik denk dat het eigenlijk daar zou moeten beginnen. Maar goed, dat is natuurlijk...
Maar waar zou het moeten beginnen? Bij überhaupt zorgen dat je een maatschappelijke doelstelling hebt?
Ja, 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 dus dat je als bedrijf eigenlijk veel meer gaat in plaats van alleen maar je commerciële doelen, echt jezelf meer ziet als een corporate citizen, dus als een onderdeel van de samenleving. Dus wie ben ik in de samenleving? En ik denk dat veel jonge mensen dat veel te weinig zien van bedrijven. Van hoe verhouden zij zich nou echt tot ja, de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd? En het liefste zou je natuurlijk als bedrijf, zou je willen van grote bedrijven dat ze zich daarmee bezighouden met die vraag. En een goed antwoord daarop hebben.
Is er nou...
En niet alleen een antwoord om te kunnen communiceren, maar dat dat hopelijk ook leidt tot daadwerkelijk een cultuurverandering intern en een andere strategie. En dat ze echt een wat socialere onderneming worden.
Ja, nou zijn Tony Chocolonely en Van der Bron, die zijn natuurlijk opgericht vanuit een maatschappelijke doelstelling.
Ja.
Nou zijn er natuurlijk, en er zijn heel veel bedrijven, het overgrote merendeel, die waren er al. En die moeten dus iets anders gaan doen. Heb je nou een voorbeeld van een bedrijf die het roer heeft omgegooid op een succesvolle manier?
Nou, ik denk dat als je kijkt naar wat millennials aanspreekt, of die young professionals aanspreekt, dan zie je dat bedrijven als DSM en Eneco wel erg in trek zijn en ook wel Unilever, maar toch denk ik wel wat minder. En ik denk dat als je bijvoorbeeld naar Eneco kijkt, wat je daarover hoort is dat mensen zowel in de hoe zij communiceren, dus in hoe zij zich verhouden tot die energietransitie, dat ze daar een koploper in willen zijn, als de verhalen die je hoort van hoeveel aandacht zij geven aan innovatie, hoeveel daarin geïnvesteerd wordt, dus, horizontale werkcultuur, open werkcultuur, dat natuurlijk wel dingen zijn die heel erg aanspreken voor jonge mensen.
Oké. Okay.
Maar
het is wel een combinatie dus. Het is enerzijds is het een nieuwe richting hebben, maar dat ook nog op een slimme manier communiceren, maar dan ook nog de manier waarop je dan daaraan werkt. Want jij noemt het een open cultuur en veel innoveren. Daar moet je dus ook al mee aan de slag.
Ja, dat denk ik wel. Want ik denk dat het niet anders niet genoeg is. Want je ziet dat toch ook wel veel technologiebedrijven, die kunnen nog zo hip zeg maar van buiten eruit zien. Als je vervolgens natuurlijk in een bedrijfscultuur komt waar je daadwerkelijk in je eigen werk helemaal niet zo heel veel merkt van een innovatief karakter. Weet je, de vraag is dan een beetje, is innovatie of vernieuwing dan alleen maar een afdeling of iets waar de strategie mensen zich mee bezig mogen houden? Of merk je door heel de organisatie heen dat je daadwerkelijk ruimte krijgt om zelf met ideeën te komen of aan die nieuwe koers te werken. En ik denk dat organisaties die ook die ruimte bieden, dat het dan niet alleen maar een soort van lokkertje is, die purpose, maar ook echt dat je als je daar werkt het gevoel hebt van nou, ik mag er dan ook echt aan bijdragen. En dat dat wel beide moet zijn. Zowel de communicatie erover als de daadwerkelijke cultuur.
Ja, dat is een goed voorbeeld. Hi, Talita met Pieter-Jan hier. En een vraagje.
Ja.
Dus als jij nu jouw leeftijdsgenoten of de millennials in mag schatten en ze kunnen een keuze maken voor Facebook of Unilever. Waar gaan ze werken?
Nou, dan gaan ze wel. Of dan is denk ik Facebook populairder.
En
dat denk ik ook.
Oh ja? Ja, want die heeft nog wel wat te doen aan zijn... Aan zijn boodschap, denk ik. En ook aan zijn inbedding in de maatschappij.
Ja, dat klopt. Al denk ik dat je gewoon het feit, zeg maar, dat zij een technologiebedrijf zijn en zeg maar wel onderdeel zijn van die hele nieuwe golf van nieuwe communicatietechnologie. En nou, ik ben het ook niet met je eens. Ik denk dat hun boodschap inderdaad wel nog kan veranderen, maar hun verhouding tot maatschappelijke issues is er denk ik juist heel erg. Of het nu in de discussie over fake news, dat Facebook daar zelfs een standpunt over inneemt, of gaat over wat is nou echt daadwerkelijk sociaal, weet je, is social media wel, is dat wel echt sociaal? Ik denk dat het juist heel interessant is voor millennials om daarover na te denken en dan bij zo'n bedrijf te werken. Dus mij zou dat zeker ook aanspreken. Ja.
En Talita, stel je voor, hè, ik heb met mijn bedrijf, ik heb mijn purpose, die heb ik weer voor mekaar. Ik ben gaan spitten in waarom ik ooit weer eens begonnen was. En ik ben erachter gekomen dat ik dat misschien een beetje kwijt ben geraakt, maar ik heb hem weer terug.
Ja.
Dus die is er zeker. Ik denk dat die ook heel erg leuk is. Maar wat moet ik dan nog meer doen om aantrekkelijk te zijn voor jonge mensen?
Nou, ik denk dat als je daadwerkelijk inderdaad je purpose weer te pakken hebt, dat dat echt een superkrachtig marketingmiddel kan zijn. Dus dan zit dat er gewoon heel veel op hoe ga je daarover communiceren. En ja, je kan daar misschien Iets te ver in doorschieten, zoals recent bij Rabobank.
Nou.
Of misschien ook niet. Ja,
dat is wel een goede. Wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan? Want ik zeg wel ja, maar ja.
Ja, nou, ik vind dat dus dubbel. Kijk, aan de ene kant is we kunnen aan de ene kant een beetje om lachen van, nou, is dat misschien een soort purpose washing bijna? Dat je denkt, nou, hoe zeer kan de essentie van de bank nou veranderd zijn om opeens met zo'n verhaal te komen van, nou, bij ons grootste vraagstuk bijna van dit moment op. En aan de andere kant is dit ook wel weer wat je wil. Zo'n soort van lef van bedrijven die gewoon gaan zeggen van, nou, we adopteren zo'n werelddoel of een sustainable development goals, of dat nou voedsel is of armoede of rechten voor mensen. En we zeggen gewoon, met onze impact en onze invloed mag je van ons verwachten dat we daar een oplossing in zijn. Dus dat vind ik ook wel weer, weet je, misschien moeten we het ook wel een kans geven.
Ja, het grappige is, we hebben hier de directeur van de foundation gehad. Ja, ze zijn al jaren in geloof ik iets van meer dan 20 landen bezig ter wereld om daadwerkelijk te doen wat ze claimen in hun reclame. Alleen het komt zo groot en bombastisch over dat je denkt, ja, ergens klopt het niet of zo.
Volgens mij al 40 jaar.
Ja, is het echt al heel lang.
Ja, al heel lang.
Maar ik vind dat nou echt een voorbeeld van een bedrijf die eigenlijk best wel trotser mag zijn op wie ze zijn. Je hebt natuurlijk een paar aantal schandalen gehad waardoor ze een beetje verkeerd in het nieuws zijn gekomen. Maar ja, in principe doen ze heel veel goede dingen. Maar als je dan met zo'n grote bombastische campagne komt, ja, dan roep je toch een beetje over jezelf af om geslaagd te worden. Ook al vind ik dat niet terecht.
Ik ook.
Ja. Nee, maar misschien is dan ook weer de tip. Omdat jij mij vraagt van ja, wat kan dan een tip zijn? Want blijkbaar is het heel groot van de daken roepen van ik heb een purpose. We hebben hem weer te pakken. Is ook blijkbaar niet alles. Ja, dat je het andere laat vertellen. Ik denk toch dat je tegenwoordig, of dat nou met influencers is, of dat je de documentaire gaat maken, of dat je op een andere manier kijkt van hoe kan je ambassadeurs of leveranciers of mensen in je keten laten vertellen wat jullie purpose is en waarom zij daar enthousiast over zijn. Dat je wat meer via ambassadeurs werkt. Ik vind wat minder van deze tijd, zeg maar, van hè, wij van WC eens. Dat je zelf heel groot gaat communiceren hoe goed je bezig bent. Laat gewoon anderen dat doen.
Ja, moet wat rauwer of zo. Wat
authentieker. En dat is toch ook weer terug naar die millennials, denk ik, wel belangrijk. Dat die best wel snel er doorheen prikken als het gewoon te glad en allemaal te mooi wordt gepresenteerd als een grote happy situatie. En dat die wel zoiets hebben van dat is dus weer zo'n duur marketingspotje van een bank. En dat die inderdaad wel wat iets rauwers, iets authentiekers qua communicatie zoeken.
Ja. All right. Talita, het is ongelooflijk, maar het uur zit er alweer op. Sterker nog, voor ons zit er alweer 2 uur op. Buiten is het behoorlijk wit. Dus na deze 2 uur volledig in de flow met z'n drieën bijzonder leuk radio te maken met jou als klapstuk. Aan het einde gaan wij strakjes bekijken hoe erg het op het spoor is. Omdat wij enorm duurzaam gereisd hebben vandaag. Maar de vraag is of we ook nog thuis komen. Ik vond het in ieder geval bijzonder leuk om je weer te spreken. En veel succes met al je mooie bezigheden. Wil je meer weten over Talita? Dan ga je naar Talita.
Naar
talitamuse.nl. Nou, dat is makkelijk.
Maar dit had jij eigenlijk moeten doen.
Nee, dat klopt, ja. Maar ik wist even je URL niet meer uit mijn hoofd. Dus ga dan naar talitamuse.nl. En het leuke is, als je het verkeerd typt, dan lost Google het wel weer voor je op. Dankjewel, Talita.
Precies, dankjewel.
Ja, volgende week zijn wij er weer. Dat is de laatste uitzending van dit jaar, van 2017. Dat worden dan uitzending nummer 122 en 123 van People Power. Dus wij spreken je volgende week maandag weer. Waarschijnlijk hebben we dan de ASR Foundation die voor vandaag gepland staat, omdat volgende week er dan geen sneeuw meer is. En het tweede uur weten we eigenlijk nog niet, toch? Ja, dat is nog open. We hebben nog ruimte. Dus als je nou luistert en denkt, ik heb een fantastisch idee, laat het ons weten. Ga naar radio.people-power.nl. Kun je alle afleveringen luisteren en je kunt berichten voor ons achterlaten. Ik vond het fijn dat je luisterde. En ik hoop jij ook. Tot volgende week, maandag, 3 uur, People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl